Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ajax heeft meer dan 11 basisspelers. Sahavi scoort de 60.000ste en Feyenoord hoeft letterlijk niets te doen. Verder hebben we een ouderwetse scheidsvar en is Bazour weer eens classic Bazour. Verder een normale zondagavond, dus alle 9 potjes, alle 18 teams en alle antwoorden op vragen die je niet had. In een gloednieuwe aflevering op zondagavond van de derde helft.
Voorin hebben ze 4 kooiboys.
Keuze tussen A of B, maar soms als C het goed doet, kan B naar C en dan kan D weer op A.
Zachtere voeten, zo noem ik het altijd tegen mezelf.
Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig heb ik geld.
Hallo luisteraars, ik ben Gijs en welkom bij weer een zondag, weer een Eredivisie speelronde en dus weer een nieuwe aflevering van de derde helft. De Eredivisie podcast waarin we, zoals altijd, alle 9 wedstrijden en alle 18 teams tegen het licht houden. Normaal gesproken schuif er een gast aan. Vorige week hadden we trouwens een leuk inbelgesprek met Bart Vriends. Voor de mensen die nog niet geluisterd hebben, komt dat luisteren. Vierde man Pepijn schuift ook regelmatig aan. Onze vaste vierde man kon ook niet of wil niet. Ik heb geen idee. Dus ik zit hier gewoon weer met de 2 vaste mensen om me heen. Snijboon en Tim. Snijboon, om bij jou te beginnen. Jij hebt geen normale week gehad, maar jij hebt nee gezegd tegen de kans van je leven.
Ja, ik dacht al dat we het hierover moesten gaan hebben. Ik moet het toch maar even aan jullie uitleggen gewoon. Ik kreeg een berichtje op Twitter van iemand die redacteur is bij een radioprogramma van de VPRO. Mm-hmm. En die maken een historisch radioprogramma op de zondag. En
was het historisch goed of?
Gewoon historisch.
Oh, okay. Ja,
ik luister het nooit. En zij ging het hebben over de discussie rondom het wereldkampioenschap in 1978 in Argentinië en het WK in Qatar nu.
Welke discussie was er serieus 1978?
Ook dat het moest boycotten, okay. Omdat daar mensen uit vliegtuigen werden gegooid.
Oh ja,
en ik heb daar per ongeluk een masterscriptie over geschreven, maar wel al 5 jaar geleden. Dus zij vroegen mij als historisch expert. En daar heb ik nee tegen gezegd, want ik ben
verdomme, geen
historisch expert. En voor jullie ben ik dat wel. Maar jullie weten geen kut. Dus ik kan jullie de godganse dag dingen wijsmaken en dan denken jullie dat ik expert ben. In het daadwerkelijke wetenschappelijke veld ben ik soort van Tim.
Maar heb je
van
er
iemand die dan dingen gaat roepen?
Snijboon.
Dus je kan mij niet daar een uur neerzetten om te praten over een of ander.
Het was een uur?
Ja, weet ik veel, maar ik ben geen historisch expert.
Dat boeit me gereed. Je had het voor de derde helft moeten doen.
Ja, maar maar kijk.
Gozer, had je daar gezeten en dan zeggen mensen, wat, maar hoezo weet je niks vanaf? Ja, weet ik veel. Derde helft. Ja, maar een uur op de VPRO, Snijboon. Diep teleurgesteld. Verschrikkelijk.
En het had een extra zetje in de richting van de slimste mensen kunnen zijn.
Nee, juist niet.
Oh, nee, sorry. Oké.
Maar wel leuk dat ze bij je terechtkomen. Maar is het laatste woord nog niet over gezegd, Snijboon.
Jawel hoor.
Tim, Snijboon heeft de kans van zijn leven niet gegrepen.
Ja, ja.
En ook niet gegrepen trouwens. Jij hebt al een beetje EK-koorts, vertelde hij me laatst. Wat is er met je aan de hand?
Nou ja.
Nee, je hebt gewoon koorts.
Even voor de mensen.
Nee, dat heeft hij niet.
Nee, dat zijn geen goede grappen nu.
Even voor de mensen die luisteren. Waarschijnlijk zullen heel veel mensen opveren, als ik het zeg. Maar het EK begint dus al over 3 maanden.
Fantastisch.
Ja, maar dat is weer zo'n besefmomentje. Dat in 1 keer is het over 3 maanden zover. Ik word al serieus best onrustig, of ik werd best onrustig bij het idee van, ja, wat gaan we dan doen, weet je wel? Ik bedoel, de Eredivisie is voorbij, gaan we dan thuis zitten de hele dag en een beetje in oranje shirtjes gaan juichen en dan uitgeschakeld worden in de eerste ronde en dan? Maar nee, lieve luisteraars, ook voor jullie en ook vooral voor ons, het leven heeft nog zin na de Eredivisie, want we hebben deze week zijn we bijeengekomen. We hebben wat plannen geschetst voor het EK en we zijn voornemens om de mensen te vermaken. Dat kan ik jullie alvast zeggen. Heel veel meer ga ik er niet over zeggen.
Het wordt serieus best groot.
Als de plannen die we op papier hebben gezet ook daadwerkelijk uit.
En als jij volgende keer gewoon een uur naar VPRO gaat.
Jij hebt een keer in een radioprogramma, er staat een paard in de gang aangevraagd. Hè?
Dat is echt waar, ja.
Even een stapje achteruit.
Ja, maar ik was daar wel. Ik was daar wel. Toen ging het ook over de derde helft.
Oké, zullen we dan
maar echt om 3:00 s'nachts.
Zullen we het alsjeblieft over voetbal gaan hebben in plaats van Snijboons gemiste levenskans?
Maar EK derde helft gaat leuk worden.
Je zegt het.
Nee.
Wat is dit?
Nee, dit is hem niet echt. Het soundboard is kapot.
Dit is de nieuwe
plan. Het soundboard onder water vandaag, Gijs. Wat is dit voor gelul?
We proberen professionaliseringsslag door te maken.
Alle nieuwe luisteraars hebben me uitgezet.
Nee, voor alle oude luisteraars.
Dit is een leeglopend lijk die per ongeluk een blokfluit in zijn mond heeft nog.
Voor de nieuwe luisteraars. We hebben altijd een fluit tussen alle wedstrijden. En ik vond dat die fluit die we hadden meer op een gillende keukenmeid lijken. Dus Dirk en ik met z'n tweeën geappt en gezocht naar een betere fluit. En waar het unaniem over eens.
Niet gevonden.
Dat we deze hadden gevonden. Maar jongens, let maar op, bij het eind van de aflevering wil je niks anders.
Doe hem nog even één keer, zodat de mensen...
Oké, daar komt-ie.
Ja, ik ben hij wordt beter, hè?
Ja, hij wordt beter. Oké, dan beginnen we, zoals elke week, beginnen we de aflevering met de koploper. Dat nog steeds Ajax is. Je speelde thuis tegen FC Groningen. Het werd 3-1. Twee ploegen overigens stonden tegenover elkaar met de minste tegengoals. Maar gehavend Groningen hield het maar 5 minuten vol om de nul te houden. Ajax speelde sterk en liet na meer te scoren. Na een half uurtje had Groningen het beter op orde en kreeg het ook nog mogelijkheden. Maar na de 2-0 van Allaire was het gespeeld. Tadic mocht 2 keer dezelfde penalty nemen en El Messaoudi deed wat terug namens Groningen. Zo eindigde het dus in 3-1. Erik ten Hag sprak altijd, en volgens mij geloofde niemand hem, over meer dan 11 basisspelers. We hebben het ook al heel even in de intro benoemd. Het lijkt nu letterlijk het geval dat hij meer dan 11 basisspelers heeft. Het maakt niet per se uit wie die opstelt op bepaalde posities. Het maakt gewoon niet uit. Ze spelen nog steeds, of in ieder geval ze halen in ieder geval resultaten. Dus hij heeft wel gelijk gehad, Erik ten Hag.
Nou, er zijn wel echt een paar plekken waar er nu wel echt een hele intense concurrentiestrijd is. Hè? Centraal achterin, op rechtsback. Op het middenveld wordt het ook nu wel echt dringen.
Rechtsvoor.
Ja, is dat zo?
Neres Anthony?
Ja.
Hij is in ieder geval een leuke bezetting.
Het is wel een leuke bezetting, maar daarin zie ik nog wel een duidelijke betere. Voorin is toch Tadic, Haller en... Anthony is toch wel echt je beste drie nog.
Voor nu, maar Neres speelde wel goed, vond ik deze.
Dan heb je ook nog Idrissi die je kan inbrengen.
Die voor het eerst in een Ajax-shirt goed speelde, of inviel. Maar vooral achterin, met Timber die echt op de deur klopt. Alvarez en Martinez, die daar centraal ook gewoon in mannetje stonden weer.
Ranch en Masraoui, ja. Die vergeet je ook zomaar.
Maar dit zijn 100% de vruchten die ze plukken van het beleid wat 5 jaar geleden is ingezet. Hè? Want altijd heeft Ajax prima jonge spelers. Nu komt er weer dus een nieuwe golf aan met die jongens. Alleen zijn ze nu wel in staat om of de ervaren spelers langer te behouden of terug te halen op het moment dat ze rijp zijn. En dan krijg je dus een optelsom van en toptalent en ervaren spelers. Ja, 1-1 is 2, komende 10 jaar kampioen.
Nou ja, en dan zeker als je ook nog eens in staat bent om spelers die nog niet eens op hun top zijn, maar wel daar heel snel heen gaan, uit de Premier League te halen voor belachelijke bedragen.
Ja, maar ik zit er nu over na te denken. Die selectie van Ajax, die bestaat uit die twee lagen, eigenlijk min of meer. Dus de aanwas vanuit beneden, de jeugdopleiding en dus topaankoop van buitenaf. PSV kan nog zo innovatief zijn, nog zoveel geld uitgeven, nog zoveel investeren in de selectie als ze willen. Maar zij krijgen nooit hetzelfde niveau opleiding als Ajax. Dus wat gebeurt er dan? Dan ben je dus meer afhankelijk van die tweede groep, namelijk de aankopen die je haalt, weet je wel? Dus ik zie gewoon dit gat alleen maar groter worden.
Het zou echt heel jammer zijn.
Volgens mij niveleert het altijd wel.
Dit is ik heb nu echt het idee dat sinds Ajax dat plafond heeft doorbroken en PSV was daar eigenlijk te laat mee, want die zijn daar 3 jaar nadat Ajax het heeft gedaan, zijn ze daar ook mee overstag gegaan. Ajax is gewoon weggelopen, Snijboon.
Ja, maar Ajax zit nu wel echt in een hele goede periode. Want je ziet het ook bij PSV. En dat komt mede door de prestaties van Ajax. Misschien ook al mede door wat
hoezo
PSV zelf doet.
Hoezo goede periode? Ze spelen helemaal niet goed.
Ajax?
Ja.
De afgelopen jaren. De jaren waarin jij het over dat beleid hebt, zit een ongelofelijke Champions League run in.
Ja, ja.
Maar als je naar PSV kijkt, spelers in Sahavi en Götze zijn ook echt buiten categorie voor de Eredivisie. En die komen ook daarheen.
Zeker, maar, dus maar de jeugdspelers bestaat... zijn Jordan, is Jordan Theze bijvoorbeeld, ik noem maar wat. En, ja, maar en die Timber die makkelijk Europa League niveau haalt.
Nou ja, Theze doet dat momenteel ook. En daar zitten ook een Iataren bij en een Malen en een Gakpo en een Madueke die nu vanuit de jeugd doorkomt. Ik vind dat er bij PSV heel veel buitencategorie juist aan het doorbreken is nu.
Ik denk dat het inderdaad het pure verschil meer op de echt gewoon op de financiën ligt. Op de mogelijkheden. Niet per se op de jeugdopleiding.
Want en daarin, PSV, daarin
komt ook gewoon met golven, weet je wel. Op een gegeven moment heeft PSV weer een goede lichting. Dan Ajax weer, dan Feyenoord weer. Of misschien Feyenoord. Goed, laten we heel veel afsluiten. Discussie tussen of Ajax dan Bayern München van de Eredivisie wordt of niet. Snijboon, ik ben heel van FC Groningen. Want daar speelde jouw favoriete centrale verdediger van de Eredivisie. Ko Itakura. Heel veel mensen noemen Itakura. Laten we het alsjeblieft bij Itakura houden.
Laten we bij Ko houden.
Ko, oké, leuk. Ko voor Intimi.
Ja, Ko speelt inmiddels al een aantal jaar in de Eredivisie.
Dit is toch zijn tweede seizoen?
Nee, meer volgens mij.
Ja? Derde,
ja,
denk ik.
Oh, mij ook wel, ja.
Hij speelde Haller eigenlijk helemaal uit de wedstrijd. Hij heeft een intake. Voor de rest vond ik dit Haller's slechtste wedstrijd in een Ajax-shirt tot nu toe. En wat mij betreft komt dat vooral door hoe Ko speelde. Ko wordt gehuurd van Manchester City. Zijn contract loopt aankomende zomer af.
Of de zomer daarna, een van de twee.
Ja. Dus die is kijken. Of voor een appel en een ei op te halen, of voor
een appel en ei en wat geld.
Ja. Ja. En ik denk dat er wel minder motors uit de Bundesliga en zo gaan strijden om zijn handtekening.
We houden hem in de Eredivisie. Ja, naar welke club moet
hij? Dat werd letterlijk mijn volgende zin. Ik vind dat er misschien maar 1 of 2 clubs zijn in de Eredivisie, Ajax en PSV, waar die niet standaard in de basis zou staan.
Ik denk alleen Ajax niet.
Ja, PSV twijfel ik nog, want ik vind Boskagli, Theze wel echt, echt getalenteerde spelers met echt wel potentie. Maar bij alle andere clubs zou Itakura volgens mij gewoon basis staan. Hij heeft Nederlands geleerd toen hij hier woonde en zo. Hij kan bikkelhard zijn, kan goed opbouwen. Ik snap
en met
niet...
die glimlach altijd. Vind ik altijd ja. Mooi aan hem.
En waarschijnlijk maakt hij ook de kleedkamer nog schoon. Ik snap niet dat er niet veel meer om hem te doen is.
Ja, zijn contract loopt trouwens in 2022 af. Dus een appel en een ei en een klein beetje geld deze zomer. En dan zou hij moeten kunnen ophalen.
Als ik AZ was, zou ik het wel weten. Serieus.
Hartstikke goed. We hebben net al...
Ha, dit slaat helemaal nergens.
Hij wordt beter.
Nee, nou, hij wordt alleen maar slechter.
Nu weer slechter.
We hebben het al genoeg gehad over PSV, maar toch gaan we heel veel naar Fortuna PSV. Het werd 1-3. PSV begon maar weer eens sterk aan de wedstrijd. In bloedvorm verkerende Sahavi, ook zojuist al besproken, zorgde voor een snelle 0-1. En dus tevens de 60.000ste Eredivisie goal, for what it's worth.
Sahavi?
Ja. Dat is best veel.
Dat is toch meer dan ik dacht.
Dat kan helemaal niet. Ja. Dat is toch geen vorm. Hè?
Daarna waren grote kansen over en weer. En was het weer Sahavi die voor de 0-2 zorgde. De tweede helft was minder spectaculair. Maar de goals waren dat zeker wel. Een raket van George Cox in de korte hoek zorgde voor de spanning. En een heerlijke uithaal van teruggekeerde Noni Madueke zorgde voor de beslissing. 1-3 dus. Tim, jij wilde deze wedstrijd, zei tegen mij, beginnen met een statement. Ik ben altijd bang, maar kom maar door.
Madueke is het grootste talent van PSV.
Het gestrekte been is terug.
Zeker. Veel mensen hebben het idee dat Mo Iataren is. De laatste weken heeft Mo mij aan het denken gezet. En nu weet ik het zeker. Maar Madueke is de grootste talent van PSV. Dus ik wil even voor de mensen, als er werknemers van transfermarkt.de, weet je wel, die site met die stats, als die luisteren, dan... Goede taak. Kunnen ze vielleicht een rectificatie maken.
Oh ja,
want
ja, okay.
Ik ga eventjes wat cijfers met jullie overleggen van het huidige Eredivisie seizoen, inclusief Europa League. Iataren, 19 jaar oud. 16 miljoen waard is hij, volgens de website. Hij heeft 23 wedstrijden gespeeld. Roep maar, doelpunt assist, roep maar.
3 goals, 4 assist.
4-5.
2-2. Madueke, 18 jaar. Eerlijkheid gebied me te zeggen, hij is overmorgen jarig. Oké, dus voor het gemak noemen we hem ook 19. Is 9 miljoen waard. 7 miljoen minder dan Iataren. 22 wedstrijden gespeeld, dus 1 wedstrijdje minder. Roep maar.
Ja,
4-5.
6-6.
8-8.
Oh.
Ik heb altijd al gezegd, Madueke is een makkelijke doelpunt te maken. Ik vind hem echt ontzettend opwindend.
Oké. Het is wel, je vergelijkt wel dingen met elkaar die niet helemaal bij elkaar passen. Want Madueke is denk ik, qua hoe die speelt en wat hij doet, automatisch een speler die sowieso meer doelpunten maakt. Omdat hij gewoon dieper op het veld de bal krijgt. En datzelfde geldt voor assist, omdat het meer een klassieke buitenspeler is. Ik ben het wel met je eens dat de hype om Madueke niet zo groot is als dat die misschien wel zou moeten zijn. Want het is echt, echt een hele interessante speler die doorbreekt. Die echt, hij wordt nu net 19. Dat is gewoon nog hartstikke jong. Maar om het nou ten koste van Iataren te laten gaan, dat vind ik dan weer jammer. Waarom kunnen we niet gewoon zeggen, Madueke is gewoon een heel groot talent en Iataren is dat ook?
Dat is hij ook. Alleen ik ben heel blij dat ik voor mezelf gewoon duidelijkheid geschept heb. Want ik raak heel vaak teleurgesteld in Iataren. Als ik op hem let, dan weet hij me niet te verrassen. Ik heb veel te hoge verwachtingen. Maar vanaf nu ga ik gewoon mijn hoop vestigen op Madueke, die overigens ook dat ook, maar ook misschien nog voor Oranje gaat uitkomen. En moet je dan opletten wat er met die hype gaat gebeuren. Snel. Het is een beetje het Idrissi-syndroom, wat jij destijds gezegd hebt. Idrissi krijgt minder aandacht dan Stengs en Boadu, omdat hij niet Nederlands is, omdat hij niet voor Oranje uit kan komen. Maar de Weke schijnt een soort van warm gevoel bij Nederland te hebben en bij Oranje. Dus ja, het is een beetje koffiedik kijken, maar het zou echt fantastisch zijn. Maar Snijboon, er is nooit gezeik over zijn mentaliteit.
Nee.
En dat vind ik ontzettend. Dat vind ik heel erg leuk.
Glimlach.
Hij is op zijn, wat is het, 14e, 15e van Tottenham Hotspur overgekomen. Dat is voor jou natuurlijk ook heel spannend. Spelers die weggaan met Tottenham als Arsenal fan.
Vind ik hartstikke mooi.
Dus je kunt er niet genoeg weggaan volgens mij.
Nee, voor mij mag de hele club in de fik.
Nee, maar ik vind dat is wel echt een heel, heel groot lichtpunt in de Lampenstad.
Mooi. Genoeg over PSV.
Leuk ook. Lichtpunt in de Lampenstad.
Ja, dat doe ik expres.
Dieptepunt in ik weet niet wat de bijnaam van Sittard is. Maar
nee, dat is ook een hoogtepunt.
Bij Fortuna. De keepersrel die deze week, of de keeper trainersrel die deze week losbart te Snijboon.
Waar een kleine club kleiding kan zijn, Gijs. Het is schitterend. Vorige week hebben we het gehad over de kooikarpers van Piet Veldhuizen.
Mm-hmm. Terecht.
Ja.
Die zwemmen in die buik van hem.
Ja, Piet Veldhuizen was niet topfit, verscheen hij aan de start. En die viel na 20 minuten uit. Deze week, jongen, wat een soap. Siep Dijkstra, de keeperstrainer van Fortuna. Yannick van Os is eerste keeper. Die was geblesseerd. En Alexei Kozelev, die jarenlang onder de lat heeft gestaan, was bezig met afronden van een transfer naar Japan.
Mm-hmm.
Ulté wilde niet dat Kozelev zou keepen. En schijnt een beetje gezegd te hebben dat Kozelev zelf ook niet wilde keepen.
Ja, hij was echt heel dichtbij al weggaan. Ja. Dus het is een wonder dat hij nu nog in Sittard is.
Ze haalde Piet Veldhuizen tegen het advies van de keeperstrainer in. Want de keeperstrainer had een keeper die bij Rapid Wien volgens mij op de bank zat, die wilde halen. Die wilde niet Piet Veldhuizen. Piet Veldhuizen werd toch gehaald. Toen zei de keeperstrainer, oké, maar laten we dan Kozelev opstellen in ieder geval nog. Want hij wil zelf wel gewoon keepen. En toen zei Ulté, nee, we gaan Piet Veldhuizen opstellen.
Mm-hmm.
22 minuten gespeeld, geblesseerd, moest alsnog Kozelev optreden. En Piet Veldhuizen, die is nu gewoon weer McDonald's aan het eten of zo.
Mm-hmm.
Piet Veldhuizen had al 3 jaar geen wedstrijd gekiept. Hè? Die keeperstrainer is ongelooflijk. Die heeft dus de eigenaar geappt. Die is helemaal uit de school geklapt.
Is dat echt waar?
Ja, ja. En hij wilde Veldhuizen helemaal niet. Heeft die 1-1 die eigenaar geappt. Daar is Ulté achtergekomen. Heeft Ulté gezegd, joh, ik wil jou niet. We gaan jou eruit zetten. Ten eerste, de keeperstrainer heeft zijn hele verhaal verkocht aan de VI. Dus die is daar gewoon in 3 pagina's helemaal leeggelopen tegen zo'n verslaggever. Dus de eerste echt grote rel van Fortuna Sittard nadat het allemaal om beter is gegaan, is een feit. En Ulté heeft het niet heel slim gespeeld. In ieder geval qua people management. Een keeperschel bij Fortuna, Gijs.
Ja, nou ja. Fortuna speelde serieus best leuk mee. Maar verloren wel.
Schitterend doel.
Wie stond er onder de lat?
Yannick van Os was meer keuze snel hersteld.
Juist.
Ja. Nou, ik weet niet, hij had altijd kruk in zijn hand.
Nee, die medische staf zegt dus tussen 2 weken of 6 maanden. Letterlijk, hè. In het beste geval was het 2... Ja, serieus. In het beste geval zei ze, ja, over 2 weken kan hij weer spelen. Ja, als tegen zich kan 6 maanden duren. Dus gewoon een dokter.
Maar
Tim kan gewoon die dokter zijn. Dan denk je,
maar dit is diezelfde medische staf die Piet Veldhuizen medisch gekeurd heeft.
Ja, precies.
Hoeveel kilo is die zwaar? Ja, niet of 70.
Handen voor hun ogen zo. Ah, Piet ziet er fantastisch fit uit nog.
Oké, Klaas en PSV won wel en slaat zo een gat naar de nummer 3. De wedstrijd waar we nu naartoe gaan. En dat moet de Toto-wedstrijd van de week zijn. De Toto-wedstrijd van de week was Vitesse AZ, de strijd om plek 3. Net als bijna alle andere ploegen paste ook AZ zich aan Vitesse. Net als bijna alle andere ploegen oogde AZ dus ook onwennig en kwam het verdiend op achterstand. Dan verwacht je in de rust een omzetting van Jansen bij AZ, maar dat gebeurde niet. AZ had dan nog wel wat kans op de gelijkmaker in het begin van de tweede helft, maar Vitesse kwam op 2-0 voorsprong, omdat Enzo Cornelissen een rode kaart pakte en invaller Carlson een doelpunt maakte. Dag Snijboon, heel even de kroon van Toto op te mogen houden, deze uitzending. Snijboon had namelijk voorspeld dat Openda de eerste doelpunt te maken zou zijn. Dat de wedstrijd in 2-2 zou eindigen. Het waren de spannendste, in ieder geval de laatste 10 minuten uit Snijboons leven. Want zoals altijd doen wij voorspellingen.
Nou, die Eerste Wereldoorlog was ook best spannend.
Ja, precies. Tim had voorspeld dat AZ met 0-4 zou winnen en Dani de Wit zou scoren. Bijna gelijk. Ik had net zo bijna gelijk. Ik dacht dat AZ 1-3 zou winnen met een doelpunt van Koopmeiners. En we hebben een echte winnaar. Jozef op Twitter. Zo heet
zit hij
toch?
Op Twitter?
Timmerman. Toch?
Zo heet hij toch? 2-2 en Openda is het doelpunt.
Ja.
Gefeliciteerd.
Gefeliciteerd, Jozef.
Sluit in onze DM en je krijgt een speltegoed van onze lieve sponsor Toto. Hartstikke goed. Snijboon, bijna jongen. Oh. Bijna. Wat een gevoel.
Steek die kroon maar in je reet, zou ik bijna willen zeggen.
Kijk, toen we dit hele avontuur begonnen met Toto, mocht ik eerlijk toegeven dat ik nog nooit een euro had ingezet op een voetbalwedstrijd. Ja, ik snap het nu wel beter.
Het was serieus, Gijs, maar wij hebben ook,
het maakte die wedstrijd,
ook op een gelijkspel.
Het maakte die wedstrijd serieus twee keer zo leuk.
Ja.
En ik wil dat liever niet toegeven.
Want jij bent verslavingsgevoelig, dus we moeten oppassen.
Zeker. Ik ben in 2000 begonnen met FM spelen. En ben ik aan één stuk doorgegaan met diezelfde game. Nee, maar het was echt fantastisch. Maar het was sowieso gewoon een hele leuke wedstrijd,
ja,
vond ik, om naar te kijken. Er werden genoeg fouten ook gemaakt. Maar het feit dat het dan 2-1 wordt en dat dan die rode kaart ook gelijk valt. En weet je wat, het was de perfecte einde van die wedstrijd.
Ja. Even naar het begin van vlak voor de wedstrijd. Vitesse won dus uiteindelijk verdiend met 2-1. Ja, kwam weer naar buiten. Bazoer was weer classic Bazoer. Door een incident op de training buiten de wedstrijdselectie gehouden. Aan de stok met aanvoerder Pasveer, met trainer Ledge. Houdt het nooit op? Is het toch frustratie als voetbalfan dat het juist zo'n belangrijke wedstrijd dan ook weer moet missen?
Ik zal heel even vertellen wat er gebeurd is. En dan laat ik Tim het emotionele deel overpakken. Zaterdag is er getraind door Vitesse. Bazoer schopt Daan Huisman doormidden.
Mm-hmm.
Pasveer wordt woest. Bazoer krijgt ruzie met Pasveer. Ledge bemoeit zich ermee. En Bazoer wordt boos op Ledge. En die schijnt Ledge echt helemaal de huid volgescholden te hebben.
Wat zou die hebben gezegd?
Kale lul, denk ik. Ja. Mm-hmm. Bazoer wordt van de training afgestuurd of loopt van de training af. Na de training wordt een goed gesprek gevoerd en is voor Ledge de kous af.
Want hij bood zijn excuses aan, ja, zegt men.
Wat de vorige keer dat dit gebeurd is op de training, dat is altijd mooi als dat al in een artikel staat. De vorige keer dat dit gebeurd is, toonde hij geen berouw.
Ja, Daan Huisman ligt er nog steeds.
Ja. Voor Ledge was de kous af, maar een deel van de selectie van Vitesse was het er nog niet mee eens dat hij alweer terug zou keren in de selectie. Dus is hij geschorst voor de wedstrijd met AZ.
Dat zegt toch alles in mijn ogen? Als de selectie niet wil dat eigenlijk de beste speler met Tanane in zo'n belangrijke wedstrijd niet mag spelen, heb je het wel echt heel bond gemaakt, hè?
Ja, het was ook weer een...
Nou, ik zou ook echt geen teamgenoot van Bazoer willen zijn. Het is toch gewoon echt een doodvermoeiende...
Gelukkig is die kans wel klein dat je het ook nog ooit nog...
Nou ja, hoezo?
Ja.
Nee, maar als de jongen ergens het gevoel krijgt hoe hij het zou willen... Namelijk, hij wordt gepamperd, hij wordt gezien als de vedette, de primadonna van Vitesse. Hij mag te laat komen, hij krijgt extra eten. Hij wordt gewoon helemaal in de watten gelegd. Als het ergens...
Die twee dingen heb je verzonnen, toch?
Zeg ik niet. Als hij ergens gewoon senang en zen zou moeten zijn, zou het bij Vitesse zijn. En als hij nu weer gewoon een soort jeugdspeler gedrag gaat vertonen, dan is het gewoon klaar.
Weet je wat het probleem ook is? Als hij niet wordt behandeld zoals nu bij Vitesse wordt behandeld, maar gewoon één van de spelers is en soms niet speelt, dan is het bij Bazoer altijd iedereen schuld. En dan gaat hij zich ook weer niet inzetten, omdat hij vindt dat iedereen tegen hem is. En dan gaat hij Calimero, gaat hij met zijn eierdop op zijn hoofd, gaat hij in de hoek zitten. En als hij dan wel hier zit, waar hij wel wordt gepamperd, dan gaat hij daar weer misbruik van maken.
Dus?
Het begint het steeds meer te lijken alsof Bazoer en soort van profvoetbal, topvoetbal, gewoon een hele slechte match is qua mentaliteit.
Ja, we hebben vorige keer volgens mij gezegd hierover een aantal afleveringen terug dat hij moest gaan dammen of zo, staat me nog bij. Dat in ieder geval,
ik denk niet dat hij ook kan dammen, toch?
Dat denk ik ook niet.
Nee, maar dat hij in ieder geval niet moest gaan voetballen.
Kickboksen of zo.
Ja.
Nou, Vitesse won wel, ondanks de afwezigheid van Bazoer. En is nu volgens mij AZ tot op 1 punt genaderd voor plek 3. Kan zomaar rechtstreeks plaatsing voor een Europees toernooi betekenen.
Hartstikke leuk.
Edwin, Kevin hier, buitenspel.
Ik hoor je nu vooral op stemmen.
Oké, Edwin, buitenspel.
Het rubriekje Buitenspel kondigt zich eigenlijk altijd op dezelfde manier aan. Een raar gesprek in een VAR-car. Tim en Snijboon nemen wekelijks iets mee wat buiten de velden gebeurt. Dus ik zie Tim alweer zijn eigen handschrift proberen te ontcijferen in zijn notitieboekje. Dus ik hoop dat je het kan lezen, maar steek van wal.
Aad de Mos heeft een nieuwe job.
Wat was zijn oude job?
Nee, hij heeft een job bedoel ik, want hij was gewoon werkloos. Ja. Hij is namelijk interim trainer bij RPC, club uit Eindhoven, bij de onder 6.
Echt?
Ja.
Interim.
Interim, want er waren een aantal voetbalvaders waren er niet. Dus Aad heeft training gegeven, want zijn kleinzoon Kiet, die speelt daar. En Eindhoven's Dagblad had hier lucht van gekregen. Dus die dacht, we gaan Aad de Mos even een paar vragen gewoon stellen over hoe dat dan was. En dan zegt Aad, misschien is dit wel leuker dan kampioen worden met Ajax of PSV, zegt hij. En dan komt de zin waar ik zo tering hard om moest lachen. Het is natuurlijk niet te vergelijken.
Geen woorden gelogen, hè?
Dat is zo goed, jongen. En dan voegt hij er nog aan toe. Ik ga zelfs op vrijdagavond op tijd naar bed, want ook ik wil zaterdagochtend fris op het veld staan. Nee, maar het is niet te vergelijken. Nee, maar
dit,
zo goed.
Dit moet, zeg maar, van hem even het Eindhoven Dagblad in de zeik nemen.
Nee, absoluut niet, Gijs. Tuurlijk niet. Nee, echt niet. Daarom vind ik de voetbalwereld zo schitterend. Er lopen mensen rond die niet doorhebben wat ze nou allemaal zeggen en wat voor onzin ze uitkramen. Dit is toch geniaal. Ja, hij traint zijn vijfjarige zijn kleinzoon en zegt het is eigenlijk niet te vergelijken met Ajax PSV. Ja, kom op.
Maar het is toch waar?
Dat is mijn hele weekend fantastisch.
Nee.
Ja. Wat is er, Gijs? Ik praat toch verkeerd om in de microfoon voor de mensen op YouTube. Abonneer ook meteen.
Ik dacht ook, waarom zit jij in je rug?
Oké, Aad de Mos, nieuwe interim coach van RPC onder 6. Hartstikke leuk, Snijboon.
Interim wel, hè?
Ja, interim. Ja.
Totdat die andere vaders weer fit zijn. Ja. Ik wilde toch even een beetje aandacht vragen voor het kampioenschap van Rangers FC in Schotland. Die staan inmiddels 20 punten voor op Celtic. En dat is toch wel een heel bijzonder verhaal. Want in 2011 is de laatste keer dat Rangers kampioen is geworden. En het jaar daarop zijn ze failliet gegaan in 2012. Toen zijn ze, dus is Glasgow Rangers, is Rangers FC geworden. En die zijn op het vierde niveau van Schotland weer begonnen als profclub. In 2016 keerden ze pas weer terug in de Schotse Premier League. En 3 jaar geleden werd Steven Gerrard daar aangesteld als manager. En die heeft daar in 3 jaar gewoon een kampioensploeg van gesmeed. Die 20 punten uitloopt op Celtic.
Toch. Waar Feyenoord ook nog van verloren had, toch, in de Europa League?
Willem II? Dit, in de voorrondes, Willem II, dit jaar nog.
Ja. Toch wel krankzinnig, maar wel echt een heel mooi verhaal. Steven Gerrard is niet alleen in Liverpool, nu ook in Glasgow een legende.
Hoeveel punten voorsprong?
20 nu.
En volgens die man van Fortuna was het 63, toch?
Ja, ergens daartussen.
Ja, daar ongeveer.
Maar ze worden ook vandaag kampioen of over 1,5 jaar.
Oké. Gefeliciteerd.
Ja, mooi toch?
Ja, bij deze. Oké, hartstikke goed. Dan gaan we terug naar het voetbal. Feyenoord, VVV.
Wacht. Mag ik de luisteraars opvragen om ons op Instagram of zo gewoon even mp3'tjes of wafjes te sturen van fluiten die wel goed zijn?
Mag ook, maar...
Of scheten.
Kunnen we niet een soort songfestival voor fluiten doen?
Geef het alsjeblieft even de kans.
Serieus, kunnen we niet volgende week een rubriekje doen dat iedereen gewoon fluitjes in kan sturen?
Ja, maar
dan lopen wij volgende week door al die fluiten heen.
Nee, maar wel dus zelf, hè?
Zelf fluiten. Of als je nog... Stel, je hebt nog een scheidsrechtersfluitje uit 1600 in je kast liggen of zo. Nee, stuur het dan maar op.
Of geef hem de kans, dat kan ook.
Nee.
Dirk en ik hebben hartstikke hard gewerkt om deze.
Oké, ga door.
Heel goed. Feyenoord VVV 6-0. Zonder Giacomakis ging VVV op bezoek in de Kuip. Het was dan ook logisch dat het zonder doelpunten de Kuip verliet. Minder logisch was het dat het ook volledig vergat te verdedigen. Het was te danken aan het feit dat Feyenoord het rustig aandeed. Dat VVV niet weer tegen een 13-0 verlies aanliep. 6-0 betekent wel de grootste overwinning dit seizoen van de Rotterdammers. We kregen een vraag van een luisteraar. Jurre van Vliet. Die wilde weten hoe triest of hoe wij naar Berghuis hebben gekeken en hoe hij het eerste kwartier over het veld liep. Met wat voor een houding was dat? Hebben jullie dat gezien? Ik heb er in de samenvatting op gelet. Het was niet eens een kwartier, het was een half uur.
Nee, maar Gijs, gozer.
Jurre, heb je de vorige aflevering van ons geluisterd?
Nee, maar Jurre, heb je de volgende aflevering geluisterd? Heb je VVV zien voetballen, jongens? Het moment dat het moment dat die scheidsrechter... Doe eens even die fluit, het beginfluit van de scheidsrechter. Ja, en je ziet 3 van die spelers van VVV lopen. Op dat moment heeft Berghuis al gedacht... Nou, ik kom niet uit de eerste versnelling. Want dit is gewoon een veredeld amateurteam. Ja, natuurlijk doe je dan je best niet.
Ik vond het wel echt schrijnend. Nee. Echt schrijnend. Kijk die samenvatting nog een keer terug als jullie willen. Het leek echt alsof hij zonder. Alsof hij de wastas had. En dat hij dan niet zijn shirt, broek en kousen wilde wassen. Maar gewoon meteen weer schoon hoppa opvouwen en in zijn kluisje leggen.
Maar,
even over Berghuis gesproken.
Ja.
Het gaat weer in de media. We hebben het al eens eerder aangehaald. Dat hij 4 miljoen kost deze zomer. Ik vroeg me af. Wat doe je als Feyenoord? Want Arne Slot is nu met hem in gesprek over volgend seizoen. Ik denk niet dat hij gaat verlengen. Dus nee. Het is of nu verkopen voor 4 miljoen. Of nog één seizoen bijhouden en transfervrij laten vertrekken.
Maar je wil deze berg. Je wil een Berghuis die niet bij je wil blijven. En nog een jaar contract heeft. Wil je ook helemaal niet in je ploeg hebben als nieuwe coach.
Nee.
Dan wil je gewoon gaan verder.
Nee, maar dan besluit Berghuis natuurlijk wel. Oké, dan blijf ik nog een laatste jaar. Doe ik mijn best. Maar daarna ben ik transfervrij. Dus wat zouden jullie
dan? Dan zou ik hem 100%,
ja, dan 100% houden. 4 miljoen. Dat vind je echt als je in de parkeerautomaat. Weet je nog in dat muntenbakje zit te graaien. Dat ligt nog van degene voor.
Voor Feyenoord is 4 miljoen 400 miljoen. En voor die man van Fortuna ook. Maar dat is. Nee, maar ze zitten echt in een financiële penibele situatie. Hè? Dus ja, ik weet het niet, Gijs, maar 4 miljoen. Oh, ja, nee. Nu ik er zo over nadenk, moet je hem verkopen. Want ze gaan nooit meer kampioen worden volgend jaar.
Ik dacht ook zoiets. Moet je niet gewoon met een hele schone lei beginnen?
Ja, misschien wel.
Tuurlijk niet, want ze moeten al op zoveel plekken betere spelers halen. Dan moet je niet je beste speler over.
Welke plekken dan?
Elke plek.
Nou ja.
Ze hebben een nieuwe spits nodig, schijnt.
Ze hebben er 3 op de bank.
Ja, maar die kunnen er allemaal geen.
Ja, zijn niveau fijn.
Maar dus Tim, jij zegt verkopen en Snijbo zegt houden.
Ja, houden, 100%.
Oké.
Okay. Okay.
Duidelijk, daar laat ik bij. Hartstikke goed. Feyenoord won.
Dat is niet te vergelijken.
Feyenoord won dus met 6-0, grootste overwinning van het seizoen. En VVV, jezus.
Hans Koning, hè? Slechtste trainer ooit.
Mag ik nog? Nou, ja. Mag ik heel kort.
Kort over VVV?
Nee, over Jens Toornstra. De trap van Jens Toornstra is zo loopzuiver. Dat als het soort van een spelletje was waar je dan, als je hem goed timed, zit je in het groen. Die van hem is gewoon, alles wat hij aanraakt is volledig groen. Die laatste goal die hij maakt, die volleyt hij zo mooi binnen. Hij heeft zulke mooie goals weer gemaakt dit jaar.
250 potten voor Feyenoord. Ja. Voor Feyenoord alleen. Best veel.
Echt een groot zwak voor Jens Toorn.
Ja, nooit de slechtste, vaak de beste. Serieus. Echt Jens Toorn. Jens Toorn is aan de notendop. Hartstikke goed. Laten we Feyenoord achter ons, gaan we door.
Heerlijke zaakwaarnemer, Gijs.
RC Waalwijk tegen FC Utrecht werd 1-2. Na het verlies van vorige week tegen Emmen vond Tim dat FC Utrecht er duidelijk weinig van kon. Vandaag had Tim deels gelijk, omdat FC Utrecht de eerste helft beter was. Maar RKC de tweede helft de bovenliggende partij. Na 90 minuten stond het dus verdiend 1-1. 5 minuten en geen overtreding later kon Van der Streek de 3 punten vanaf de stip binnenschieten. Zo werd het dus 1-2 en was de kater in Waalwijk enorm. Snijboon vraagt van de luisteraar vdo.vigo. Die wil weten of jij vindt dat Kerk dit seizoen alleen goed kan vallen. Refererend naar de penalty.
Ja, ik zag, want hij insinueert ook dat Kerk dus heel slecht in vorm is. Dat is feitelijk ook zo. Maar Kerk is de belichaming van wat er sowieso in ons idee van Utrecht fout is gegaan dit jaar. Want omdat Utrecht opeens de top 3 ging bestormen, ging je dus ook denken, oh, maar als ze de top 3 gaan bestormen, dan is Kerk rechts buiten, die is dan ongeveer net zo goed als Berghuis.
Ja.
Terwijl als Utrecht had gezegd, we worden gewoon 8e, dan had je nu nog steeds gedacht, oh, die Kerk is best wel een leuke counterspeler. Dus omdat we van Utrecht te veel hebben verwacht, hebben we specifiek van de speler Kerk, want die stond in de zomer in de belangstelling van Leeds, Premier League club, die ook dit seizoen.
En van een aantal clubs uit de Serie A.
Die allemaal goed voetbal speelt. En dan ga je dus ook geloven dat Kerk zo goed is.
Maar hij mag wel beter zijn dan wat hij de afgelopen weken heeft laten zien. Toch? Ik kan me geen goal of assist herinneren. Serieus niet.
Van Kerk?
Ja.
Of?
Nee, helemaal niks. Wie zijn jullie? Nee, Van Kerk. Maar goed, FC Utrecht won wel. Scheidsrechter gaf na afloop zelfs
toe. Maar wacht even. We hebben het zo vaak een discussie over of Kerk, of die nou wel of niet goed is. Dat die gewoon uiteindelijk dan ben je dus niet goed, toch?
Als je top ligt bij dat je een goede eredivisie-speler bent, maar je bent niet constant, dan heb je of nog heel veel te leren, of het gaat misschien wel niet helemaal lukken.
Want we hadden op een gegeven moment was het van, ja, is hij 10 miljoen waard? Dan zei ik bijvoorbeeld ja. En dan zei iemand, ben helemaal gek geworden, 4 is al te veel. Weet je wel? Dus hij is een speler die voor iedereen anders is, maar voor niemand heel goed. Klopt dat? Dat klopt.
Dat weet ik.
Beetje Jens Toornstra. Alleen dan omgekeerd.
Ja. Scheidsrechter gaf na afloop toe dat hij, mocht hij, of als hij naar de VAR, als hij door de VAR naar het scherm geroepen was, dat hij hem niet gegeven had, die penalty.
Mogen we niet gewoon aan de VAR toevoegen dat als een scheids zelf, want die scheids weet het dus helemaal niet zeker. Nee. Die zit zo hard te hopen dat er iemand in het oortje gaat praten met hem.
Dat hij gewoon kan zeggen, jongens, ik weet niet zeker, stuur me even naar het scherm.
Ja, nou maar gewoon, joh, check dit heel even goed, want ik weet het niet zeker.
Ja.
Ik heb nog ook een voorstel voor de VAR. Hoe lang gaat het duren voordat ze een scherm op een telefoon of op een horlogetje krijgen? Want ik denk dat je over 10 jaar tegen je kleinzoon gaat zeggen, en dan was er een scherm naast het veld, en dan moest de scheidsrechter daarheen lopen, en dat duurde minuten. Hij moet gewoon meteen kunnen kijken, en dan zeg je ja of nee.
Ja, even een spelsituatie, hè? Dan heb je je horloge, moet je echt nog in je oog stoppen om te kunnen zien.
Ik vind het vooral mooi dat Tim over 10 jaar kleinkinderen heeft. Nee.
Simon heeft er...
Oké, dan hebben we nog heel veel één iemand gezien. Tim, jij had iemand gezien.
Ja, zeker, Gijs. Iemand ja, tuurlijk.
Wie ben jij? Ja, ik ben Willy Lee. En Gijs en ik. En samen zijn we altijd met z'n tweeën.
Willy en René zingen de lookalike jingle voor ons in. Tim, take it away.
Ja, er was dus een speler bij FC Utrecht waar we ook niet helemaal de meningen overeen kwamen. Hij voetbalde niet heel goed. Het was namelijk een luiaard die daar op het veld was.
In een Utrecht shirtje.
In een Utrecht shirt. Ja, dat was best ziek. En hij is ingestuurd, die luiaard, door Gijs.
Koen Middeldorp.
Door Koen Middeldorp. Dankjewel, Koen.
Komt dat zien op onze social kanalen.
Exact.
Oké, hartstikke goed. Laten we het alsjeblieft bij RKC Utrecht houden. En dan gaan we door naar FC Twente tegen Willem II 1-1. Volgens Petrovic, de coach van Willem II, heeft hij, net als B100 van Bassie en Adriaan, wie kent hem niet, altijd pech. Willem II had ook wel een beetje geluk dat ze bij Twente speelden, want in de Goalsvesten wint Twente namelijk vrijwel nooit. Deze keer dus ook niet. FC Twente kwam wel voor, maar Willem II kwam terug tot 1-1. Tim, even over Petrovic en B100. Vind je inderdaad dat Petrovic het meest weggeeft van die B100? Of vind jij een ander personage beter bij hem passen?
Ik vind het echt
Elke aflevering over Petrovic trouwens hier.
Ja, het ook wel terecht. Ja. Maar ik heb hem handvatten gegeven om normaal te worden. Namelijk gewoon in het Engels gaan interviewen.
Ik heb hem handvatten gegeven om normaal te worden.
Je kijkt mij aan.
Wacht eventjes. Een Joegoslavische coach die in een gesprek met een journalist...
Een Joegoslavische coach, hè? De historicus Tim.
Snijboom. Hou nou eens je mond. die het heeft over Bassie en Adriaan in steenkolen Nederlands. En zegt die bij 100 heeft... Omdat hij er afgelopen vrijdag blijkbaar achter is gekomen dat twee ploegen degraderen. Is toch gewoon ontzettend ridicuul. Maar oké, laten we op zoek gaan naar een personage. Hij praat een beetje als Robin, vind ik. Een beetje die robot. Maar hij is onbedoeld, moet je altijd om lachen. Een beetje zielig mannetje. Ergens heeft hij ook wel sympathie, Snijbo. Noem even iemand.
Nou, ik dacht aan een soort van Donald Duck. En dan in die verhalen dat hij met zijn neef Guus Geluk dan door de strijd. Weet je, en dat Guus Geluk had altijd massa en alles viel altijd zijn kant op. En Donald Duck eindigde altijd gewoon helemaal verlept in de hoek ergens. Terwijl je echt best wel een zwak vorm had. Ja, okay. En volgens mij heeft Petrovic ook nooit een broek aan.
Ik heb nog nooit.
Oh, ik dacht dat het daarom ging.
Oké, heel veel terug naar het voetbal. Ging veel over Drommel deze week. Ajax en PSV zouden beide naar zijn diensten hengelen. FC Twente heeft wel alvast een vervanger binnengehaald. Lars Oenerstaal. Vraag van J.H. / Tichel. We weten of dit een goede zet is. Lars Oenerstaal naar FC Twente.
100%.
Ik denk het wel.
Oké, hartstikke goed. dankjewel, J.H. Tichel. Je hebt het hier gehoord.
Of iemand dit nou weten wil.
Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een weetje voor je mee.
Tim zong het zelf al in. Hij heeft een weetje dat we niet willen weten.
Ja, ik mocht deze niet van jullie meenemen, want jullie hem al kennen. Maar daarom ga ik hem aan Dirk richten. Dirk, er is een speler van Feyenoord.
Dirk, wakker worden. Dirk.
Er is een speler van Feyenoord en die wordt niet geïnterviewd na de wedstrijd. Als een afspraak tussen Feyenoord en ESPN, omdat hij zo erg stottert. Wist je dat? Oh, jij wist het ook al. Dat Geertruida is dat. Maar dat komt omdat die camera's en onbekende mensen en druk zijn een trigger. Dus die gaan dat stotteren erger maken. Dus hij zou geen podcast moeten maken. En ook als de focus echt op hem ligt. Maar
gemaakt voor topvoetbal.
Precies. Maar hij heeft er dus geen last van als hij zingt. Dus dat is fucking hard.
Ja, dat hebben we.
Want dat Gareth Gates, weet je wel. Ken je die nog of niet?
Gareth Gates.
Dat is die zanger, weet je wel, van dat Engelse programma. Die stotterde ook heel erg. En die had toen maar tijdens zingen geen last van. Maar hij kreeg dus daarna allemaal positieve reacties. Van onder andere, heel veel mensen die stotteren, die allemaal positieve reacties gaven. Onder andere Erben Wennemars. Ja, waarschijnlijk.
Stottert hij?
Ja, ziek.
Oh.
Ongetwijfeld een schriftelijke
reactie. Heeft Gareth Gates ook iets laten weten aan of niet?
Nee, maar Erwin Wennemars heeft dus of geschreven of gezongen. Mm-hmm. Geertruida! Mooi!
Of top om te horen dit.
Nee, maar even serieus. Ik vind het wel echt vet dat hij op deze manier Geertruida toch via de media, want via de schriftelijk media, okay, volgens mij, waar hij niet naar buiten heeft gebracht.
Ja, dat klopt. Maar waarom serieus? Kijk,
hij kan toch gewoon stotteren?
Hij kan toch gewoon stotteren? Ik bedoel, Petrovic wordt toch ook geïnterviewd?
Ja, ja, maar ja. Ik vind wel...
En Jan van Beek heeft toch ook elke week gewoon een microfoon in
zijn
handen?
Ja, maar als je
Mario Been.
Als je daar zelf niet comfortabel bij bent, dan moet je niet gedwongen worden om voor de camera te verschijnen. Ik vind dit echt een prima argument.
Zit hij toch ook?
Ja, maar nou, je hebt niet zo heel veel moeite. Maar ik vind het hartstikke goed. En ik vind het ook fijn, serieus, dat mensen die stotteren en er moeite mee hebben, die zien dus nu ook dat je het, heel stom gezegd, kan redden als je stottert. Ik denk dat heel veel mensen echt aan zichzelf
twijfelen. Ja, maar dit is dus, want natuurlijk, we maken er een grapje over, maar we maken overal een grapje over. Ik vind dus dat die boodschap als echt duidelijk wordt, als je gewoon...
Als je voor de camera
staat en gewoon zegt van, joh, het is helemaal niet erg om te stotteren.
Nee, maar als je dat zelf niet wil, dan kan je dat niet denken.
En je weet hoe die juicht, hè?
Oh ja.
Handje voor de lippen.
Oké.
Okay. Ontzettend leuk.
Leuk. Uiteindelijk... Prima bij het spel. Juichen. Volgens mij wist iedereen het.
Juichen bedoel je?
Toch dankjewel. En deze toevoeging was weer onnodig zoals altijd.
Kan hij niet zingend een interview doen dan?
Ja, nee, maar precies. Dat lijkt me ook hartstikke leuk.
De eerste helft ging best wel goed. Mooie goal gemaakt.
Oké, okay. Sorry nieuwe luisteraars. Jullie mogen hem uitzetten.
Ja, want we hebben nog maar 3 wedstrijden te gaan. En Ben Talk.
Flikker die fluiten maar in.
Ja, heel goed. Heerenveen tegen ADO. 3-0 na de oorwassing tegen PEC en het verlies in de beker. Betrad Heerenveen weer eens de eigen akker. De start was goed en leidde tot een 1-0 voorsprong. Daarna stroopte ADO de mouwen op, creëerde het kansen. Maar spitsen leken soms al kaplaars aan te hebben op het slechte veld. Dan wordt het moeilijk om kansen te verzilveren en doelpunten te maken. Heerenveen scoorde nog wel 2 en dus werd het 3-0. Pinas was trots om voor ADO te spelen, vooral door de fans. Wat gebeurde er? Fans hadden geld ingezameld voor de spelers. Extra geld. Ze hebben een totaal van €8.000 ingezameld voor de selectie. Die mogen ze delen als een soort prestatiebonus. Ja, serieus waar.
Dan zou ik ook verliezen.
En daarna werd Pinas geïnterviewd. Ja, Pinas zei, ik ben een verschrikkelijk mooie club, vooral door de fans. Ik ben heel even naar de Instagram van ADO gegaan na de wedstrijd. Stond 3-0 verlies, weet je ook. Ik zie altijd zo'n plaatje met een foto van de wedstrijd. Daaronder, de fans... Daar lusten echt de honden geen brood van, jongen. Die maakten die spelers helemaal met de grond gelijk. En toch is Pinas blij om voor zo'n club als ADO te mogen spelen door de fans. Shaquille, check heel even je Instagram. Volgens mij gaat het niet helemaal lekker.
En daarom is het belangrijk dat ADO het elders zoekt. En misschien een jaartje in de Chinese Super League meespeelt. Komt dat zien op ons YouTube-kanaal.
Want Tim Hebben en Snijboon hebben elke woensdag een YouTube-serie over voetbal.
Ja, maar je moet het even anders brengen. We hebben Wang ontmaskerd. Woensdag op ons YouTube-kanaal.
Alberto Stegenman.
Oké, okay. Hartstikke goed. ADO verloor dus met 3-0 en Heerenveen won. Logischwijs ook met 3-0. Heel raar speelden tegen elkaar. Dan gaan we door naar Heracles tegen PEC Zwolle. Het Leroy echt tot effect had geen kans zich voor te zetten. Bert Konterman is immers aangesteld om PEC tot het einde van het seizoen te leiden. Het resulteerde niet bepaald in een shock effect. Heracles was veel beter, creëerde meer kansen. Maar met Bakis als spits betekent dat niet per se meer goals. Topscorer Vloed scoorde de 1-0 voor Heracles. Ongeveer tijdens het juichen maakte PEC alweer gelijk. En toen duurde het tot de blessuretijd voordat De La Torre de 3 punten binnenkopte voor Heracles. 2-1 dus. Tim, hoe zou Leroy echt tot zich voelen? Een week na zijn overwinning weer aan de kant geschoven.
Ik denk dat hij blij is dat ze niet hebben gewonnen.
Vandaag bedoel je?
Ja, want nu wordt zijn status alleen nog maar groter. Wat is er, Snijman?
Zijn status groter. Die man is 1 wedstrijd interim manager van PEC Zwolle.
Ja, maar als jij nu het schema van PEC Zwolle ziet, hè? Allemaal rode bolletjes en ellende onder Stegenman. Leroy echt tot 4-1 winnen. Holy shit. En Bert Konterman verliezen.
Dat is toch... Je hebt ook nu al pas gezegd dat hij erin...
Oh, heb ik het al verklapt? Ja. Oh, nou, sorry. Nee, maar ja, voor zo'n simpele man is het toch leuk dat hij in zijn hoofd de held van PEC had kunnen zijn?
Ik zeg standbeeld.
Dat is zeker goed. Oké. Okay. Heracles won dus met 2-1 en won weer een keertje op het eigen kunstgrasmat. Gaan door naar de laatste wedstrijd van het weekend. FC Emmen tegen Sparta Rotterdam. Ik moet heel eerlijk toegeven, die fluit wordt niet per se beter. Een jonge FC Emmen-fan, vind ik mooi. Supporter die liet weten dat hij van tevoren zei dat hij hoopte dat Emmen of met 2-0 of 20.000-0 zou winnen. Dat was een mooie voorspelling.
Was het niet die visio van Fortuna?
Het werd geen van beide. De eerste helft deed Sparta niets, maar werd het geholpen door een enorme blunder van keeper Verrips van Emmen. Uiteindelijk leek Sparta zelfs te winnen, maar een volgens niet geheel objectieve Awassar, een officiële scheidvar, stak daar een stokje voor door Emmen in de laatste minuut een penalty te geven. 1-1. Het werd dus een penalty moment. Alassar kreeg de bal tegen zijn arm geschoten. Heel Emmen klaagde Steen en Been dat de penalty in eerste instantie niet gegeven werd. Lauwse kreeg geel voor protesteren. Uiteindelijk gaf de VAR dus wel een penalty. Wilde de scheidsrechter op zich ook niet aan. Maar vraag ik me af, blijft die gele kaart voor Lauwse wel staan?
Tuurlijk, want je krijgt toch geel om hoe je je gedraagt. Niet om de beslissing. Het gaat toch om...
Nee, maar doordat die beslissing dus fout was...
Dus als iemand een fout maakt, mag je hem wel gewoon op zijn bek stompen.
Ik vond dat dus een goede regel.
Nou, dat is toch echt onzin.
Nee, maar dat is dus, dan is dus het...
Je moet je toch ook gewoon gedragen?
Nee, Snijbo. Nee, maar op het moment dat je dus letterlijk onrechtvaardig behandeld bent... en blijkbaar wist Lauwse dat zeker... dan mag je af en toe wel eens eventjes aan de bel trekken.
Luister naar dit.
Wat is dit nou voor regel?
Wat mij geniaal lijkt, is als je dus in een situatie zit als Lauwers en je weet 100% zeker dat de VAR terug gaat draaien, alles is geoorloofd. Dus gewoon scheidsrecht van achter neerhalen en zo. Dan geeft hij eerst rood, maar dan weet je toch zeker, VAR draait er terug.
Dat lijkt me echt een schitterende regel. Toe lopen en doet hij altijd zo, dan pakt hij zo dat kaartje, doet ze dat kruisje zo. Nee, dan geeft hij zo'n hand. Ja, ja. En dan hinkelt hij ze op één been, want die andere is gebroken, hinkelt hij weer weg.
Dat is toch fucking mooi. Wat Snijboon, als hij dan niet teruggedraaid wordt, neem je echt een krankzinnig risico.
Ja, maar dan precies. Is net...
dan riskeer je 37 wedstrijden schorsing, denk ik, als je scheids neerhaalt namelijk.
Nou, minstens. Ja. Maar het is net als vroeger, als je dan gepaneerd werd, weet je, als je een pannetje kreeg, dan je moest tot die lantaarnpaal, maar dan was alles geoorloofd. Mocht je iemand helemaal doodtrappen. Het is wel goed als je zeker weet iemand de foute beslissing heeft. Mag je hem helemaal kapot maken? Totdat hij weer goed... Ja, ik vind het wel een leuke regel eigenlijk.
Okay. Ik dacht, voeg leuke dimensie toe.
Zeker, heel leuk.
Maar jij wilt nog heel veel hebben over Alassar versus Gert-Jan Verbeek.
Ja, nou ja, sowieso dit interview van Alassar was geniaal. Want dit krijg je dus als een slechte verliezer in de laatste minuut door zijn actie. En het is inderdaad een scheidregel, die hensbal. Als je die dan voor de camera zet. Mm. Want hij was zo boos nog. Dus eerst zei hij scheid VAR. Toen zei Milan, die zei... ja, maar het komt niet door de VAR. Want het
Milan
is de
van
regel.
Dongen van ja. ESPN.
Toen zei hij, nou dan is de scheidregel. Weet je, hij wilde gewoon iemand de schuld voor geven. Want hij vond het gewoon echt een kutmoment. En toen zei Gert-Jan Verbeek, die kwam er nog even overheen met... Ja, maar jullie hebben ook niet echt het publiek geamuseerd met jullie spel vandaag. En Alassar, die kijkt Gert-Jan Verbeek zo aan. Die zegt zo, ik ben hier volgens mij ook helemaal niet om jou te amuseren. Ik ben hier voor de punten.
Ja. Ook had hij die niet trouwens.
Ja, wel een punt. Maar Gert-Jan Verbeek mag sowieso niet tegen mensen zeggen iets over amuseren. Want dat is ook zo alsof je naar een begrafenis kijkt elke keer.
Ik vind hem niet zo'n goede aanvoerder, Alassar. Hij heeft dit seizoen al vaker van die rare momenten gehad. Ook dat we, ik weet nog wel, dat hij een keer wegens grof spel volgens mij. Dat we toen zeiden, ja, je moet nu al die aanvoerdersband van hem afpakken. Ja.
Nee, maar als je Bart Vriends...
Ja, maar het is niet echt een mooi boegbeeld.
Nee, maar als je Vriends hoorde vorige week... want daar hadden we het over wat zijn rol in de kleedkamer was... die zei volledig overtuigend... zei die... nee, Alassar is de echte aanvoerder.
Ja, hij zal vast... Ik snap wat je bedoelt, Snijboon. Hij zal dus in de groep echt 100% de leider zijn. Niemand twijfelt eraan.
En blijkbaar ook echt een verlengstuk van Vreeser. Ja,
maar toch naar buiten toe ben ik het ook al met Tim eens. Een aantal acties dat hij toch niet helemaal lekker... als boegbeeld van Sparta naar voren komt. Maar goed, misschien kan dat
dan moet je gewoon een mascotte aanstellen, niet een aanvoerder.
Lijkt me ook leuk trouwens.
Dat is die papegaai bij Sparta.
Kijk eens.
Okay. Die groene.
Goeie toevoeging.
Hallo fans, wie gaat er zin
in? Ik zit in de mascottes.
Alle 9 potjes.
Dat is raar.
Alle 9 potjes zitten erop. Alle 18 teams hebben we even kort tegen het licht gehouden. En zoals altijd sluiten we even af met wat vragen van fans, luisteraars, volgers aan jullie. Tim en Snijboon. Tim... Toon Storterlus, die wil weten, je bent namelijk over het algemeen wat negatief, vindt hij. Welke spelers er zijn waar jij, of er één speler is, niet mainstream, maar waar je wel echt met veel plezier naar kijkt?
Misschien is hij mainstream. Sugawara, is dat mainstream? Ik kijk daar met veel plezier
niet
naar.
Niet mainstream genoeg, vind ik. Dus ik reken hem goed voor deze keer.
Oké,
leuk.
En Burgerzorg van Heracles. Maar die wordt misschien een beetje mainstream nu, maar die twee.
Oké, goed. Snijboon, @Jappelgram, die wil weten, die wil niks weten, die wil hulp met zijn voetbalmanager game. FM21, hij is een beginnend speler en het gaat niet goed met zijn game met MVV. Vind ik wel leuk.
MVV?
Ja. Okay. Heb je tips voor hem?
Ja. Je gaat 4-2-3-1 spelen. Je zet buitenspelers op de flanken die linksbenig op links zijn en rechtsbenig op rechts. Mm-hmm. Je koopt een spits die langer is dan 1,85.
Nee, huren, want je kan niet kopen. Je moet huren.
Willem Geubels moet je even huren.
Nee, maar dan. Je kan serieus ook uit de Premier League echt hele goede koppende grote spelers voor niks huren.
1,85 en dan proberen dat die koppen afwerken, snelheid en kracht zo hoog mogelijk heeft. De rest boeit op dat niveau niet zo heel veel. En je gaat voorzichtig spelen met gegenpressing.
En probeer veel Nederlands ervaren spelers, want dat vindt het spel ook altijd heel leuk.
En kijk op welke data de regens in het spel komen, want dan kan je ze allemaal heel goedkoop ophalen. Ja.
Jezus Christus, echt serieus. Ik dacht serieus dat je gewoon een of andere slappe tips hebt. Maar dit klinkt echt
zo. Dit is 20 jaar ervaring.
Er zijn maar weinig dingen die ik serieus neem. Mijn voetbalmanager, daar gaan we geen grap over maken.
Nee. Oké, okay, tof. Ja, leuke vraag, Jappo. En hopelijk ook een leuk antwoord.
En hij kan elke woensdag ook onze filmpjes kijken.
Hartstikke goed.
Op voetbal, wij maken voetbalmanager.
En hij mag filmpjes. Op Twitter en zo, mag hij altijd gewoon in de DM's mag hij gewoon foto's sturen en zo van wat er beter moet worden. Kijk Tim en ik even mee.
Ook andere foto's.
Nou,
van mij.
Tim, dat is raar.
Lijkt mij leuk.
Laten we het daar alsjeblieft
zo in alleen een MVV-shirt, niks anders aan.
Zit erop.
Je weet niet eens hoe oud hij is.
Speelronde 25. Zit erop. Alle wedstrijden en alle teams hebben tegen het licht gehouden.
Dat maakt het dus niet uit. Ik weet niet wie het is. Nee,
het is zo mooi. Waar, het is zo mooi. Een hele mooie aftiteling en afkondiging. Jullie zitten gewoon met z'n tweeën door te praten over een gast die in jullie DM foto's moet sturen en dan afvragen of het kan of niet. Snijboon, dankjewel dat je aanschoof, jongen. Dankjewel dat je hier bent. Dat je überhaupt voor ons bent. Want anders was het echt helemaal fout te gaan met Tim bij Tijd en Weilen. Tim.
En mensen mogen fluiten insturen.
Ja, serieus, in de DM. Echt doen.
Dat is echt zo. Toch?
Ja. Echt out of context, Tim, was dit hoor.
Oké, okay, Tim, dankjewel dat je er bent.
Ja hoor.
Luisteraar, stuur je fluit naar Tim. Dan zal hij er eens even goed naar kijken en luisteren. En even bepalen of hij volgende week in de show komt. Woensdag Tim en Snijboon op YouTube over voetbalmanager. En volgende week zondag nieuwe speelronde. Misschien bellen we weer met een gast. Zullen wij er ook zijn. Luisteraars, als je te volgen houden, dankjewel. En hopelijk tot volgende week.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.